Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, zeker goed dat je weer luistert. Hopelijk heb je een fijne zomer gehad. We luiden het nieuwe culturele seizoen in met Maarten Baas. Hij balanceert met zijn werk op het grensvlak tussen design en beeldende kunst. Zijn afstudeerwerk aan de Design Academy, Smoke, maakte hem in één klap wereldberoemd. Met een gasbrander blakerde Maarten meubels zwart en overgoot ze vervolgens met epoxy. Zo werden het weer functionele meubels. Daarna kwam de reeks clay, felgekleurde meubels die met de hand gekleid zijn. En ook wereldberoemd zijn de klokken uit de serie Real Time. Video's van Baas in een staande klok waarin hij 12 uur lang de wijzers tekent. Of van schoonmakers die het stof op de vloer in de vorm van wijzers vegen. Tot 24 september is in Museum Voorlinden de tentoonstelling It's About Time te zien. Met Maartens meest recente klokken en bewerkingen van de clayreeks en de nieuwe video-installatie I Think Therefore I Was. Een donkere kamer waarin beeldschermen over elkaar heen buitelen en waaruit honderden YouTube-video's de woorden I Think geknipt is. Een presentatie van de cacophonie aan meningen die ons dagelijks tegemoet komt. Welkom Maarten, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Jouw werk laat zich eigenlijk in heel heldere concepten omschrijven altijd. Op het oog simpel, uiteraard in de uitvoering niet. Verbrande meubels, meubels van klei. Geen automatische klok, maar een mens die de wijzers vormt. Hoe kom je op die ideeën en wat is een manier van uitwerken voor jou? Is daar een methode voor?
Nee, er is niet echt één methode. Maar dat het van die heldere beelden zijn, inderdaad, wat je zegt, van die een soort eenvoud laten zien. En inderdaad, in de uitvoering is dat niet zo eenvoudig, nee. Maar daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat het een soort van instant duidelijkheid heeft of zoiets. En ik zeg wel eens van, ik wil door de voordeur naar binnen. Vervolgens kun je er lagen aan toevoegen. Die klok, je snapt eigenlijk meteen wat er aan de hand is. Van ja. Hey, dat is iemand die dus 12 uur lang bezig is geweest. Nou ja, dat is helder. Maar wat doet het met je? Van wat betekent zo'n klok? Het is een mens die minuten maakt. Daar gaat het een verdieping in. En daar heeft ook iedereen weer een andere interpretatie van natuurlijk.
En dan ben je door de deur binnen, zeg
ja,
maar.
Ja, precies. Daarom heb ik niet zo heel veel met abstracte kunst. Omdat ik dan, daar moet je eerst zoveel achtergrondinformatie tot je nemen voordat je dan snapt wat je aan het zien bent. Op die manier zou ik niet kunnen werken.
Ja, dus en is dat ook de kunst die je zelf interessant vindt? De kunst waar je meteen...
Ik denk wel dat ik de kunst die ik zelf heb of waar ik interesse in heb, dat zit wel in veel gevallen wel in dezelfde categorie als waar mijn eigen werk ook tussen past.
Ja, wat goed. Ja. Wat heb je bijvoorbeeld thuis?
Het zal je misschien niet verbazen dat ik een werk van Teun Hoks heb. Dat was ook mijn docent op de Design Academie. Ja.
En, hoe ziet het eruit, omschrijf het eens?
Dat is, hij maakt altijd zelfportretten. Voor de mensen die zijn werk niet kennen. Het zit eigenlijk tussen fotografie en schilderkunst in. Omdat het een foto is, een groot uitvergrote foto van hemzelf. Die heeft ingekleurd met verf. Dus hij wist zelf ook nooit of hij zich een fotograaf of een schilder moest noemen. Maar en het zijn altijd een beetje surreële beelden van hem in een bepaalde situatie. En in het werk wat ik heb, is hij met een vlindernetje, geen vlinders aan het vangen, maar muzieknootjes die in de lucht hangen. Mm. En ja, ik vind altijd, het is ook een beeld. Je ziet meteen wat er aan de hand is. Maar ja, wat dat precies met je doet, wat dat betekent, daar kun je verder op over nadenken.
Ja. Dat eerste beeld, hè, waardoor je door de voordeur binnenkomt, zoals jij het zegt, dat is misschien snel gevonden. Of dat idee is, begint het daarmee, stel ik me zo voor.
Ja, vaak wel. In tegenstelling tot andere kunstenaars of ontwerpers die ofwel vanuit een techniek werken of gewoon ergens aan beginnen en dan langzaam opbouwen, is bij mij vaak een bepaald beeld waarvan ik me kan voorstellen van, hey, dat zou wel eens kunnen gaan werken en daar werk ik naartoe. Vervolgens ga ik wel allerlei afslagen maken, waardoor het er anders uit komt te zien dan dat ik eigenlijk voor ogen had. Maar het begint wel met een soort van een soort horizon, die een stip op de horizon, om maar in Rutte taal te spreken.
Ja, kan nog even, hè? Nog een paar maanden. Ja, heel goed.
Maar in ieder geval, ik heb wel een soort van richting waar ik naartoe wil. En dan moet ik openstaan voor andere manieren hoe ik daar ga komen. Of dat ik daar misschien niet ga komen. Maar het helpt mij wel om zo'n beeld alvast te hebben. In plaats van helemaal niet te weten waar ik naartoe ga en dan maar zien wat ik aan het maken ben.
Ja. En wanneer komen die ideeën? Is daar een pijl op te trekken?
Nee. Dat is zo'n organisch proces. Dat is altijd. Ja, dat werkt altijd anders. En ik maak vrij werk op eigen initiatief. En dan maak ik het gewoon en dan presenteer ik het. En nou, dan zie ik wat er gebeurt. En ik werk ook in opdracht. En dat vind ik allebei leuk. Soms zijn die opdrachten ook weer een soort van, dan is het een soort hybride van wat ik zelf heb geïnitieerd. En daaruit volgt een opdracht om daar een variatie op te maken, of weet ik veel. Met een opdracht, dan kijk ik goed naar de omstandigheden van waar is het voor? Waar komt het te staan? Zijn er nog andere voorwaarden waar ik aan moet voldoen? Al is het maar zoiets simpels als een budget of weet ik veel wat, of een deadline. En dan ga ik daarmee aan de slag. En een andere keer, dan is het gewoon omdat ik zelf denk van bijvoorbeeld I Think Therefore I Was, wat je al omschreef. Er zijn honderden beeldschermen waarop duizenden mensen te zien zijn die net op het moment dat ze I think zeggen in een zinnetje, dan heb ik ze gepakt. En dus dat is een cacophonie van I think, I think, I think. En nou, dat was. Ik zag me dat zo voor me, dat wel eens goed kon werken. En
wanneer? Op welk moment? Stond je onder de douche? Liep je op straat? Hoe gaat dat?
Weet ik eigenlijk niet meer in dat geval. Maar dat is dan een idee dat ik heb. En dan denk ik van dat ga ik gewoon uitvoeren. Dan ga ik op Marktplaats kijken van wat kost een hele haffel beeldschermen? Hoe kan ik op YouTube al die filmpjes bij elkaar scharrelen?
Doe je dat zelf? Of heb je daar een stagiair voor?
Zelf en ik heb wat jongere familieleden omgekocht om, om internet af te struinen. Ja, euro per filmpje.
Er zijn snoepjes uitgedeeld.
Ja.
Precies.
En zo'n hele boel van die filmpjes verzameld. Dan is het gewoon een beeld wat ik zelf heb. Met real-time weet ik het nog heel goed. Heb ik ook wel vaker in interviews gezegd. Toen zat ik te wachten op de lopende band van Schiphol, totdat mijn koffer voorbij kwam. En dat vind ik ook wel. Ik vind dat wel een typerend moment. Omdat dat. Je bent een beetje moe van de vlucht. Je moet je een beetje concentreren op die koffer. Maar ja, het is ook weer niet een enorme geconcentreerde taak om dat te doen. Bijna meditatieve staat van zijn ben je dan in. En toen zat ik een beetje zo weg te dromen, kijkend naar zo'n reclamefilmpje van die daar op die beeldschermen stonden. En toen dacht ik in één keer van, wacht eens eventjes. Je kunt een minuut, als je een minuut lang de tijd aangeeft en daarna de volgende minuut en de volgende, dan heb je een film van 12 uur. Dus toen ik thuis kwam, meteen iets gaan proberen. En zo is dat dan ontstaan. En dan, dat bedoel ik ook met van, soms heb ik wel een beeld van wat het dan kan zijn. Maar een film van 12 uur, nou, dat kan er ongeveer zo uitzien of zoiets. Maar pas later ben ik gaan denken van, wacht eens even, kan ik niet een film maken die een beetje een interactie aangaat met de fysieke behuizing van de klok, zoals dat het lijkt dat er een mannetje in staat.
Juist. En, dat zijn die afslagen waar je het eerder over had.
Ja, precies. Dus dan gaat het een andere richting op. Ja. En
wil je dat omdat het dan diepgaander wordt? Of komt het gebeurt het gewoon en denk je, dat is best een goed idee?
Nee, ik een beetje een combinatie van die twee. Wat ik al zeg, van het is geen lineair proces, zo'n creatieproces. Ik weet niet precies wanneer welk kip en welk ei het eerste komt. Maar ik was wel aan het kijken van, wat zou goed kunnen werken? Dat idee met die mannetjes die dat stof aan het vegen zijn, had ik vrij snel, omdat ik het mooi vond, het symbolische van stof, wat eigenlijk ook gewoon voor het verstrijken van tijd staat, die circulaire beweging. Overigens ook deed mij dat een beetje denken aan een werk van Teun Hoks. En een werk van Jeroen van der Kooi, die ook een heel mooi videowerk heeft, waarin die werkbeweging staat. Is te moeilijk om uit te leggen nu, maar dan moeten mensen maar even opzoeken. Maar in ieder geval, ja, dat circulaire daarvan. Dat beeld had ik wel. En ik dacht van, nou, daar moet ik een hoogwerker voor hebben. Die dingen met een camera naar beneden, die twee vegertjes in beeld brengt. En dan is het vervolgens ook nog weer zoeken van, hoe zien die vegertjes eruit? Ja. Van, wat dragen ze? Al dat soort details moet je dan ook nog aan denken natuurlijk.
En wanneer klopt dat? Wat voor balans zoek je tussen eenvoud, de deuren over en diepgang? En iets waar mensen misschien aan blijven haken?
Dat is intuïtief dat ik denk van ja, ik vind het een mooi beeld. En ik voel ook wel dat er meer in te vinden is dan alleen het beeld. En ook de traagheid ervan, van die twee mannetjes die maar eindeloos aan het vegen zijn. Dat heeft een bepaalde schoonheid en een bepaalde... Ja, gelatenheid of zoiets van de tijd die doorgaat in die cirkel. En ja, gewoon voor 12 uur lang blijf je dat stof vegen.
En het zinloze werk, want dat stof dwaalt wel achter je neer natuurlijk.
Ja, precies. Je blijft doorgaan. En ja, dat is al een interpretatie dat je zegt dat het zinloos is. Je kunt ook zeggen van ja, goh, je
goed dat
je
het
blijft lekker bezig zo. Ja.
Zeker.
Maar toen dacht ik inderdaad wel van, goh, kan ik ook nog iets met het fysieke beeld doen? En vandaar dat ik zei van, ja, toen was ik dus aan het kijken van, goh, als het de fysieke kast eigenlijk lijkt alsof daar een mens in had kunnen zitten. En ja, werkt dat dan zo? Is dat geloofwaardig? Om die illusie, zeg maar, te maken. Dus dat ben ik toen gaan proberen. En als dat dan ook... wel inderdaad zo uitkomt zoals je hoopt, dan dat is wel dat zijn natuurlijk wel de mooie momenten van zo'n creatieproces waar je de hele tijd aan het zoeken en het aan het graven bent.
Ja, ja. Lukt het ook vaak niet?
Sowieso lukt er heel veel wel waarvan ik denk dat het gelukt is, maar dan flopt het. Dus dat kan ook nog.
Heb je daar een voorbeeld van?
Eens even kijken. Floppen in de zin van I Think Therefore I Was. Dat wordt nog steeds wel gezien als een mooi werk, maar het verkoopt natuurlijk voor geen meter. Want ja, niemand die dat lawaai in zijn huiskamer wil hebben, zeg maar. Dus ja, je moet maar net een partij hebben die dat ten eerste tof vindt, ten tweede het budget ervoor heeft en ten derde de plek voor heeft waar dat tot zijn recht komt. Dus dat zijn die dingen dat ik denk van ja, ik wil het maken. Dus ik doe het gewoon. Maar ja, het is geen succes in de zin van dat het ook verkoopt of zo.
Ja, en dat is wel een belangrijk element voor jou.
Nou ja, goed. Ik moet toch ergens van leven. Dus, en ik vind het wel ook... ik vind het leuk om dingen te doen die dan totaal geen commercieel succes hebben, zeg maar. Maar ik vind wel echt wel onderdeel van mijn werk dat ik... dat het ook verkoopt, dat ik me ermee kan bedruipen. Dat vind ik wel een deel van het bestaansrecht ook. Dus dat heeft ook wel iets te maken met die toegankelijkheid van mijn werk, hè, door de voordeur naar binnen. Dat ik kijk zo'n installatie dat niet verkoopt, nou ja, dat vind ik dan nog wel begrijpelijk of zoiets. Tenminste, ik ga er dan maar even vanuit dat een soort van praktische overweging zijn van de potentiële klanten. Ja. Maar als anderszins allerlei mensen heel positief zijn, maar er is niemand die his money put where his mouth is, dan denk ik wel van ja, dan heb ik ook iets verkeerd gedaan.
Dan is het mislukt.
Ja.
Dan is het mislukt. Dat klinkt misschien hard, maar...
Ik kan er gewoon niet van leven als ik alleen maar dingen maak die nooit verkopen, waar mensen misschien wel 30 hartjes op Instagram achter zetten, maar uiteindelijk niet
staat
over het
bij jou in de opslag. Ja, precies.
Ja, precies.
Nee, dat, maar is het dan ook een gevoel van waardering die wat je daaruit meeneemt? Dus ik snap het financiële aspect, maar is het ook nog een soort van, nou, belediging misschien niet, maar is het een beetje oei, dit doet pijn. Dat het idee niet erkend wordt of de uitvoering.
Nee. Ja, nou, andersom wel. Van als iemand iets koopt en ook een groot bedrag, want het meeste van wat ik maak is tamelijk duur. Dus ja, je moet wel echt eventjes. Het is geen impulsaankoop, zeg maar. Dat vind ik wel een waardering, ja. Andersom werkt het minder. Van, ik vind niet een belediging als iemand iets niet koopt. Want ja, ik kan me best voorstellen dat je niet eventjes 30.000 euro op de plank hebt staan om een kastje te kopen. Of,
dat is de orde van grootte. Ja, vanaf daar, neem ik aan.
Ja, zeker. Nou, die clay furniture waar je het net over had, dat is een beetje de wat goedkopere range, om het zo maar te zeggen. Maar ook dat is een paar duizend euro en hoger. Ja. Dus het zijn wel serieuze bedragen. En die klokken, die zijn nog veel duurder. Dus ik snap heel goed dat mensen het niet kopen. Maar als ze het wel kopen, dan denk ik van, oh, dat is wel echt heel erg vet.
Ja.
En dat is natuurlijk ook leuk, wat ik net in de lift tegen jou zei van bij Voorlinde verkopen ze dan een catalogus van mijn werk. En nou, dat vind ik wel een. Dat zou ik misschien eerder een belediging hebben gevonden als die catalogus totaal niet zou lopen of zoiets. Dan zou ik denken van, hey, ik heb hier een hele expositie. Voor 40 euro kun je een catalogus erbij kopen. Als dat echt in grote stapels was blijven liggen, dan zou ik wel hebben gedacht van, hier gaat iets mis.
Hij wordt goed verkocht.
Hij
wordt erbij.
Goed verkocht. Dus dat is dan een prettige bevestiging van dat het ook echt gewaardeerd wordt.
Ja, zo is het. Voor literatuur geldt het motto of cliché, schrijven is schrappen. Als je het hebt over ideeën en van ideeën naar de oorspronkelijke vorm, is dat ook voor jou relevant, voor jouw werkproces?
Ja, sowieso. Heel veel darlings worden gekild.
Waarom vallen ze dan af? Kun je daar eens inzicht in geven?
Sowieso. Wat we al aan het begin zeiden van, het zijn bepaalde heldere beelden. En daar heb ik ook echt wel bewust voor gekozen op de Design Academy. Ja, dat is echt een leerproces. Dat merk ik nu ook nog steeds bij studenten. Ik heb al lang geen les meer gegeven, maar toen ik nog wel eens les gaf op de academie, dan merk je dat veel studenten, en ik deed dat ook als student, te veel in één ding willen stoppen. En het gaat hierover en daarover, en het moet ook nog eens een keertje aan van alles voldoen. En als docent zei ik dan tegen die studenten van, dat is alsof je naar vijf verhalen tegelijkertijd luistert, en dan kun je er dus geen enkele van verstaan. Dus dat heb ik echt wel afgeleerd. Gewoon één verhaal vertellen. Dus dat is, daar schrap je eigenlijk al meteen iets mee.
Ja,
en vervolgens dan zijn er gewoon heel veel dingen. Ja, soms heeft het simpelweg met het budget te maken of zoiets. Van ja, ik wil het wel zo en zo, maar het is gewoon te duur. Soms is het fysieke, hoe heet het? Misschien mag iets niet bij in een bepaald gebouw. Of misschien kan iets niet zo hoog als dat ik het had gewild. Mm. Of al dat soort dingen. Waarbij je steeds de keuze moet maken van, ja, goh, blijft het verhaal wat ik te vertellen heb nog steeds wel overeind? Of moet ik het nou helemaal over een andere boeg gooien?
En is dat ook visuele kennis, dat testen? Of weet je, schrijf je iets op zo van, dit is mijn beeld, dit is mijn concept?
Nee, dat is meer gewoon visueel hoe het eruit komt te zien. En mijn gedachten die ik daarbij heb. Ik heb bijvoorbeeld, nu net in Milaan had ik een grote expositie in een kerk. Ik had de locatie zelf uitgekozen. Ik had een kerk gekozen waar ik die expositie wilde houden.
In Design Week was dat?
Ja,
in april,
ja, tijdens het. Ja, en Milaan, die heeft een beetje een ambivalente verhouding met consumptie. Want het is het grote consumptiefestijn één keer in het jaar. Want iedereen heeft zijn nieuw prulletje ontworpen. Waaronder ik zelf ook. Dan laat je dat aan de wereld zien. Nu ben ik een beetje. Ik heb een beetje mijn eigen eilandje gecreëerd binnen Milaan. Omdat ik steeds minder echt als ontwerper werk, zeg maar. Dus ik maak meer een installatie. Ik maak geen nieuw stoeltje of een dingetje. Maar in ieder geval, die ambivalente verhouding met die consumptie, terwijl er wel gepromoot wordt dat het allemaal milieuvriendelijk is, of weet ik veel wat. Dat vind ik wel leuk. Nu werd ik dan gevraagd om daar iets mee te doen. Althans, ik had die vraag een beetje daarnaartoe gedraaid, dat ik daar iets mee ging doen. En die expositie heette More or Less. En had ik een soort van neon reclame Las Vegas-achtige borden gemaakt die allemaal les zeiden. Dus die niet zeggen van oh, bonus, kom hier, koop dit of weet ik wat, maar die zeggen allemaal les. Dus dat is, daar zit die dubbelheid eigenlijk al in, van heel hard schreeuwen dat je minder moet consumeren. En we gaan met z'n allen naar Milaan om daar te praten over dat we te veel consumeren. Maar ja, je bent er ondertussen onderdeel van. Heb ik dat doe ik net zo goed als elk ander. Dus ik heb er ook geen oordeel over of zoiets. Maar ik vind het wel een interessant fenomeen. En aan de andere kant had ik ook een tegenhanger daarvan met more. Wat als een soort van licht. Allemaal een heleboel lichtkranten waren dat. Die als een soort waterval. Een soort lavastroom van die rode lettertjes. Je kent ze wel van de snackbar, zeg maar. Die allemaal in elkaar overliepen. Als een soort lavastroom van more. Dus nou, dat was de expositie More or Less die ik samen met G-Star had gemaakt. En bij G-Star begon eigenlijk die vraag. Want toen dacht ik van ja, G-Star die iets groens wil doen, terwijl ze ook zelf wel weten dat ze niet zo heel groen zijn. Daar wil ik dan wel eventjes een beetje in
de vinger op de zere plek leggen. Ja. Vind je dat ook je taak als ontwerper / kunstenaar?
Nou, mijn taak weet ik niet zozeer, maar ik vind het wel. Ik vind het wel leuk. Eigenlijk, dat heb ik eigenlijk al als kind een beetje gedaan. En ik denk dat ik daarom ook Design Academie heb gedaan in plaats van Kunstacademie. Bij design heb je een soort van referentie. Een stoel moet je in ieder geval op kunnen zitten of zoiets. En dus er zijn bepaalde regels waar je aan kan tornen. En als kind deed ik dat ook. Want ik hield me altijd aan de regels, maar ik deed wel iets wat niet de bedoeling was, zeg maar. Dus dat is een beetje mijn een soort van iets wat ik niet in mezelf kan tegenhouden, dat ik dat graag doe. En dus als ik een bepaalde opdracht krijg, vind ik het ook wel leuk om daar een beetje in te prikken om iets te doen wat de opdrachtgever nou niet bepaald voor ogen had of wenselijk vindt.
En welk aspect daaraan vind je dan het leukst? Dat jij nieuwsgierig kan zijn of dat jij je eigen
Dat ik op die manier iets bevraag. Als kind deed ik dat ook wel. Van als er een regel was waarvan ik dacht ik snap gewoon deze regel niet. Leg hem me uit en dan hou ik me eraan. Maar dit is gewoon een regel om de regel. En het slaat nergens op. Althans, zo heeft mijn moeder het wel eens aan me uitgelegd. Want als ik het eenmaal snapte waarom het was. Of als je gewoon zei van ja, de logica erachter. Ja. En als ik daarmee eens was, dan had je geen kind meer aan mij. Maar op het moment dat gewoon een soort van uit autoriteit of uit een gewoonte of uit weet ik wat geboren regel was, dan zat ik daarin te prikken om hem eigenlijk gewoon te bevragen. En dat vind ik dan ook wel interessant eraan. Van om domweg de opdracht van G-Star te volgen van hey, we willen dat jij met een paar gerecyclede spijkerbroeken een tafeltje maakt, zodat wij op de designbeurs een goede sier maken met dat we aan het recyclen zijn. Ja, dan denk ik maar wat bedoel je hier nou precies mee te zeggen? Ik moet zeggen, ze doen een heleboel aan vernieuwing, ook bij G-Star, om het allemaal zo min mogelijk schadelijk te maken. Maar doe nou alsjeblieft niet alsof je heel goed bezig bent dat je een paar spijkerbroekjes hebt gerecycled. Want we moeten ons ook weer niet op die manier voor de gek houden. Dus ik vind dat een interessant gegeven. En ja, goed, als je lekker spijker. Ik bedoel, iedereen heeft een spijkerbroek. Dus iedereen is er even schuldig aan. Dus ik wijs niet met mijn vinger naar wie dan ook. Maar doe niet alsof je dan de wereld aan het redden bent. Dus toen heb ik van gerecyclede spijkerbroeken een privéjet gemaakt. Om eventjes de boel om te keren. Ja. Maar dus de reden waarom ik het doe, het is een soort van intuïtieve drang of zoiets. Maar ik vind het dus leuk om of leuk of noodzakelijk of nou, ik weet het eigenlijk niet, maar ik doe het gewoon om hem te bevragen van als iets, ja om zo'n stelling of zo'n opdracht te bevragen of de opdrachtgever te bevragen op
wat. En maatschappelijk gezien, wat vind jij dat kunst of jouw werk op het snijvlak van kunst en design, wat moet dat maatschappelijk gezien doen? Heb je daar een idee over? Wat hoop je dat het doet?
Daar heb ik niet al te hoge ambities bij, moet ik eerlijk zeggen. Tenminste, ofwel, het ligt er net aan hoe je er naar kijkt, maar wat ik prettig vind is wat ik ervaar als ik naar iets goeds, naar een goede expositie ben geweest. Dan kun je bijna fysiek voelen van hey, dit is een stretch. Zoals je bij wijze van spreken in de sportschool ook net eventjes je spieren net even wat kan uitrekken naar een plek die je nog niet kende, zeg maar. En daarna voel je je wat frisser. Het doet iets met je. En dat kan dus zijn door zo'n vraag een beetje in te prikken. Maar het kan ook zijn door een creatieve wending in een bepaald werk. Waardoor je voelt dat je in een gebied van jezelf komt wat je nog niet kende. En daarmee net eventjes een beetje gewoon wat rek- en strekoefeningen hebt gedaan, maar dan meer voor je mind dan voor je body.
En hoe krijg je dat er dan in? Hoe, als je voor je eigen werk, zeg maar, hoe stuur je daarop? Als je eenmaal dat idee hebt, dat mooie beeld, dat goede beeld wat mensen naar binnen trekt, hoe zorg je dan voor die inhoud, voor die rek? Wanneer is het goed genoeg?
Ja, ergens is het natuurlijk nooit goed genoeg. Je kunt altijd doorgaan. En we hebben net ook over Kill Your Darlings gehad. Het zou nog mooier zijn als die darlings er nog wel waren, zeg maar.
Dat idee blijft altijd in je hoofd.
Nou ja, zoiets van want daarom was ik begonnen over de verhaal in die kerk. We namen een hele andere afslag, maar in ieder geval die kerk had een bepaalde hoogte en je moet een bepaalde impact maken. Maar ja, de grootste impact is als ik hem helemaal tot de nok toe en weet ik wat. Maar ja, goed, dat kost een miljoen en dat budget hadden we dan weer even niet. Maar ik kan wel iets maken wat gewoon impact maakt. Goed genoeg dat het ook gewoon echt dat effect heeft wat ik net omschreef. En dat merk ik dan ook echt aan de mensen die binnenkomen. Want er is altijd heel veel publiek. Dat is het fijne van Milaan. Er zijn tienduizenden mensen die in en uit lopen. Ja, die echt met nieuwe energie eruit kwamen. Van, wow, dit was echt even. Dit is goed. Dit is,
en dan ben je geslaagd als die opwinding er is?
Ja, als ik dat zie, dan daar krijg ik wel energie van. En dat is, dus als je zegt van ja, wat moet mijn werk maatschappelijk doen? Nou ja, misschien dat dan of zo. Maar goed, wanneer het genoeg is, het kan nooit gek genoeg zijn.
Of het is altijd
nooit
een compromis eigenlijk.
Ja,
eigenlijk, een goed genoeg compromis.
Ja, het hele leven is één groot compromis natuurlijk.
Kijk, nu komen we ergens.
Ja, precies. Dat mag de quote boven het artikel zijn. Je bent altijd gebonden aan je fysiek en alles. En aan omstandigheden gewoon. Dus het is een soort van intuïtieve keuze van dit is wat het moet zijn. En ook gewoon op een gegeven moment moet je het ook niet meer moeilijk doen. En moet je het gewoon een klap erop geven. That's it.
Wat zou je zeggen dat jouw meest persoonlijke werk is? Waar zit het meest Maarten Baas in?
Daar kan ik meerdere antwoorden op geven. Het meest voor de hand liggend is gewoon het meest recente werk, omdat dat nu is.
Dat voelt dichtbij.
Ja, precies. Vandaar ben ik nu mee bezig. Dat vind ik nu interessant. Dus dat is nu het meest Maarten Baas. De meeste werken die ik nu maak gaan een beetje over die balans tussen, nou, waar we eigenlijk ook net al over hadden, van je wilt toegankelijk zijn, maar je hebt ook een authentieke boodschap. Maar waar ligt die grens van wanneer verloochen je jezelf? Of, hè, we hebben het net ook over commercie gehad, wanneer verkoopt iets? Maar ja, je moet het ook weer niet maken om te verkopen. Waar ben ik nog mezelf en waar is... En ook gewoon jezelf zijn betekent niet dat je je nergens aan hoeft aan te passen. Mezelf is iemand die ook gewoon het wel fijn vindt als die begrepen wordt. En ook gewoon als je het niet als kunstenaar, gewoon maar als individu bekijkt. Van ja, je kunt wel enorm jezelf gaan zitten zijn op een zolderkamertje. Maar jezelf is ook gewoon hoe je je verhoudt tot anderen en hoe je je presenteert tot anderen. En daar zit ook een bepaalde toegankelijkheid in. Dus dat is niet per se dat minder jezelf is of zoiets. Nee. Maar op een gegeven moment ben je een pleaser aan het worden als je het naar een individu zou vertalen. Of ben je een commerciële rotzak aan het worden als je het naar een meer bedrijfsmatige of een kunstenaarswereld zou... En ik vind dat dus interessant, omdat ik juist ook die balans tussen... zeker ook als ik in opdracht werk, van waar sta ik en waar staat die opdrachtgever en waar kan ik dan het weer tot een autonoom werk maken? Nou ja, dat is een beetje een puzzel die nooit helemaal op te lossen is. Maar...
En in welk werk sloeg de wijzer het meest uit naar jouw persoon, waar het meest van jouw persoon in zat?
Dit is dus inderdaad een beetje waar ik nu mee bezig ben en dat is een thematiek die ik nu aanhang. Clay furniture voor mij was echt een beetje een persoonlijk doorbraak momentje. Dat was na het grote succes van Smoke, want dat was inderdaad vanuit Academie Wham de hele wereld overgegaan. Schijnwerpers stonden op mij. En toen kwam ik met Clay furniture wat een heel kwetsbare, het zijn een beetje gekleide meubeltjes, alsof een kind van 4 stoeltjes heeft aan kleien. Te midden van, ja, ten eerste stond ik zelf dus echt in de spotlights als nieuwe talent, zeg maar. En ik presenteerde dus ook nog steeds daar in Milaan, waar allemaal grote industriële partijen en professionele ontwerpers hun laatste kunstje laten zien. Wat natuurlijk allemaal indrukwekkende meubels zijn, helemaal doordacht en weet ik wat. En dan kom ik aan met mijn klunzige, gekleide, kinderlijke meubeltjes. Dat was zo
kwetsbaar, met de billen bloot.
Ja, heel erg. Maar ik had zo sterk het intuïtieve gevoel van, ja, maar dit is wat ik te zeggen heb. Er zat natuurlijk ook wel een stem in mij die zei van, ja, ik kan wel wat meer aan meubels verbranden. Ik had toevallig een ander afstudeerproject wat iets technisch interessanter was, zeg maar, waar een soort slimmigheidje in zat. De bepaalde meer technische van mijn docenten, die vielen vooral daarvoor van, oh ja, dat is goed doordacht en weet ik veel wat. Maar ik vond dat niet zo interessant. Technisch gezien misschien, maar ik vond verder, vond ik het niet zo heel, deed het niks met me.
Het stretchte je geest niet.
Nee, inderdaad. Ja, technisch gezien misschien, maar dat is niet waar ik warm voor liep. Dus om dan toch te kiezen van, nou ja, daar zou ik de wereld mee kunnen verrassen. In de zin van, nou, kijk eens, jullie kennen me allemaal van mijn verbrande meubelen, maar dit kan ik ook. Een beetje mijn ego zei dat, zeg maar. Laat dat maar zien, dan scoor je punten. Maar ik dacht, ja, nee, maar dat is gewoon weer een technisch dingetje. Ja, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Doe mij maar dat verhaal van die veel kwetsbare, imperfecte, knullige meubeltjes te midden van die stoere wereld van Milaan. Dus dat was wel een heel persoonlijk, waar ik echt heel persoonlijk heel sterk moest blijven in van, toch wil ik dit. Ondanks dat heel veel stemmen in mij zeiden van, doe nou maar gewoon even de trucendoos open.
Want het had kunnen floppen natuurlijk. Mensen hadden kunnen zeggen van, ja, er zit iemand met klei te plooien.
Dat risico nam ik voluit. Ik dacht echt van, het kost natuurlijk ook heel veel geld. Het was gewoon mijn eigen geld dat erin in zat. En dus ik was gewoon totaal failliet geweest als dat niet was gelukt. En ja, en het tegengestelde was het geval. Het was eigenlijk uiteindelijk nog succesvoller dan die smoke-serie. Dus toen had ik helemaal zoiets van, die intuïtie, die kan ik dus wel vertrouwen.
Ja. Denk je ook wel eens, een idee is te simpel. Dit kan niet, het is een mooi beeld, maar het is te simpel. Dit pikt niemand.
Of het te simpel kan. Nee. In zoverre, ja. Als het... even kijken, hoe kan ik dat het beste omschrijven? Van ik hou er wel van om het rijk aan te zetten, zeg maar. Zoals ik net omschreef in Milaan, van in die kerk met echt honderden van die lichtbakken. En ga ik letterlijk vol op het orgel er ook nog eens een keertje vette kerkmuziek bij aan te zetten. Omdat het dan echt... Ja,
imponeert.
Ja, echt imponeert. Yes. En ook echt die overdrijving van opzoekt van more met honderden van die lichtbakken. Als ik dat met 15 lichtbakken zou hebben gedaan, dan zou ik echt denken van maar dit is te simpel. Of als ik het ergens in een of ander galerietje of een whatever plek zou hebben gedaan, zou dat niet op die manier tot terecht komen. Maar juist door het all the way aan te zetten, dan denk ik van dit is niet te simpel. Dit is gewoon, je ziet gewoon, want dit maak je niet eventjes. En dit is niet eventjes... Ja, dit is wel even wat meer dan dat eventuele eenvoudige idee.
Ja, dus ook die context spelen mee, de andere zintuigen spelen mee.
Ja, en zelfs het gegeven dat in Milaan is tijdens die beurs, de locatie in de stad zelfs hou ik rekening mee van dit zit niet echt, want het is een hele druk bezochte week. Ik heb wel steeds meer en meer zoiets van, wat doe ik er eigenlijk nog? Want wat ik al zei, van eigenlijk ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt daar. Maar los daarvan, ik had er nu eenmaal voor gekozen. Maar dan kan je kiezen van, ga je echt op de hotspot zitten? Waar mensen als een soort van meubelboulevard van het een naar het andere hobbelen. En dan ben je een van de velen. Of wil ik dat mensen eventjes de metro pakken of eventjes 10 minuten lopen voordat ze bij mij zijn. Zodat ze eventjes klaar zijn voor het volgende verhaal. De context hoort er ook bij. Dat vind ik het leuke van Milaan op een of andere manier. Niet op een of andere manier. Dat is gewoon zo. Doordat ik heel vaak daar iets heb gedaan wat anders was dan de rest, zeg maar. Heb ik ook een beetje een eigen geschiedenis daar opgebouwd. En een eigen publiek die weet dat ze voor een verrassing kunnen komen te staan.
Ja, als ze jouw werk opzoeken.
Ja, precies. Dus al die elementen neem ik dan mee. Maar als het hier in Amsterdam zou zijn of in Voorlinden, zoals ik nu een expositie heb, dan zou ik het op een andere manier aanpakken. Dan zou ik kijken van wat is daar de context?
Laten we naar Utrecht gaan, naar de Neude. Aan de gevel van de bibliotheek, daar hangt jouw werk Intellectual Heritage. Ook allemaal neonborden, woorden. We lezen daar bijvoorbeeld study, 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 kunst en cultuur, stilte. Het is de ingang van de bibliotheek tenslotte. Namen als Chekhov, Virginia Woolf, Kafka. Dat schreeuwt ons allemaal tegemoet als we op de Neude staan daar. Mm-hmm. Interessant werk, recent werk ook voor jou. Heeft ook wel veel kritiek gehad.
Ja.
Heel veel mensen die zeiden, wat schreeuwt ons hier nu tegemoet?
Ja.
Hoe heb je dat gelezen, die kritiek?
Niet.
Helemaal niet gelezen?
Het heeft heel veel reacties sowieso gekregen. Omdat het... in het centrum van Utrecht, een van de meest monumentale panden van Utrecht, het oude postkantoor. Wat je daar ook op doet, al was het een veel subtieler werk geweest, je weet gewoon dat je daar per definitie kritiek op krijgt. Mm. Dus ik dacht van dat ga ik niet allemaal lezen. Bovendien zijn dat soort de reacties die op die manier tot je komen, die zijn vaak zodanig oppervlakkig dat je, een kritiek die ik dan toevallig wel voorbij zag komen, toevallig omdat ik daar letterlijk op het plein stond en iemand mij aansprak, ja, dan kan ik
niet
andere van, ja, waarom staan er alleen Engelse teksten in? En dat, dan denk ik van, ja, als je gewoon langer dan 1 seconde naar het werk kijkt, weet je dat dat gewoon feitelijk onjuist is, weet je wel? Want ik had Latijns, Nederlands, teksten stonden er. Alle talen waren op een of andere manier wel vertegenwoordigd. Of in ieder geval naast Engels nog wel wat andere. Dus dan denk ik van, ja, goh, als mensen niet de moeite nemen om langer dan, ja, letterlijk dan 1 seconde te kijken voordat ze een uitspraak doen. En dat is toch wel vaak wat je op internet hebt. Zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen van, ja, dat je denkt van, ja, maar dit het klopt gewoon niet wat je zegt. Ja, dan vind ik het heel moeilijk om daar iets van te vinden. En dan denk ik van, dan is het alleen maar negatieve energie. Dus ja. Dan kijk ik er maar liever niet naar.
En want we begonnen met de context inderdaad. Hè? Dus je legde in Milaan uit wat de context was. Hoe zie je de context van dit werk in Utrecht? Welke aspecten speelden mee?
Het is het centrum van Utrecht. Utrecht is natuurlijk ook een studentenstad. Überhaupt, daarom had ik ook dat study erin ingezet. Van studeren heeft 2 connotaties. Bij het ene gaat een denkwolkje omhoog studeren. Dat is in de boeken neuzen, geconcentreerd, stilte en je verrijken met wat daar te leren is. En bij de andere, bij het woord studeren, denkt hij aan in de kroeg hangen en bier zuipen en lol hebben. Hè? Gewoon je studententijd. Nou ja, waar denk je het eerst aan? Dat je in een boek zat te lezen of dat je aan het feesten was? Nou, dus daar zit al die dubbelheid in. Dan heb je dat plein. Dat is een heel druk bezocht plein met terrassen en festivalletjes. En iedereen kriskrast daar door elkaar heen. En daar heb je dan de bibliotheek, zo'n monumentaal pand. Waar dus een heleboel boeken en know-how te vinden is, die eeuwen oud is en waar je een bepaalde concentratie voor moet hebben om dat tot je te nemen. En daar zit eigenlijk al een clash tussen 2 sferen van concentratie en stilte versus die drukte. En dat gaat eigenlijk ook, wat ik net ook zei, van je hebt jezelf in je zolderkamertje, maar je hebt je ook te verhouden tot de buitenwereld. Zo'n gebouw heeft dat dus eigenlijk ook. Dat is eigenlijk ook een soort van binnenwereld die zich heeft te verhouden tot dat plein. En daarom vond ik dat dus interessant om dan in de vormentaal, maar dan heel erg overdreven, van zo'n feestplein, zeg maar, waar de reclameborden overal onder oren vliegen.
Las Vegas, ja, eigenlijk, hè?
Ja, precies. Dan dacht ik van, nou, daar kan ik ook nog wel een schepje bovenop doen. Maar dan wat de woorden feitelijk zeggen, dat gaat allemaal over die binnenwereld, die intellectuele wereld, waarin filosofen en schrijvers en dichters hun best hebben gedaan om de meest hoogstaande teksten over te brengen. Door die overbrugging te maken, dat vond ik dus een interessant iets op die plek, ook in Utrecht, waar. Dat is dan ook weer, behalve het plein is het ook nog iets in Utrecht. Wat ik al zei, want het is natuurlijk een studentenstad. Maar ik dacht ook wel van, ja, het is zo'n monumentale, rustige stad. Ik vond het ook wel mooi om daar zo'n soort contrastrijk beeld aan te geven.
Om ook een beetje leven in te brengen.
Ik vind wel dat Utrecht wel wat kon gebruiken van wat een beetje pittiger is dan een bronzen beeld of noem eens wat. Dus ik vond ook wel, in dat opzicht dacht ik ook wel, hier komt het wel tot zijn recht. Hier vormt het echt een contrast en doet het echt iets anders voor de stad dan als een muurbloempje ergens weggestopt werd.
Het was ook niet de opdracht, hè, om iets te maken wat een muurbloempje zou zijn.
Nee. Dus
dat is expliciet toch de vraag, geloof ik.
Ja, dan? Eigenlijk. Dit was dus inderdaad ook in opdracht. Althans, het was een pitch waarvoor mensen waren uitgenodigd om een voorstel te maken. En daar stond van alles al in. Van het moet iconisch zijn. Dat vind ik dan ook altijd zo'n ding dat ik denk van ja, iconisch. Ja, goed.
Iets wordt een icoon eigenlijk. Ja, precies. Maar een beetje als ze zeggen, we willen viral gaan met een video.
Ja, precies. Vaak veel van dat soort dingen zaten er ook in. Instagrammable staat er ook vaak in dat soort opdrachten. Nou, dat vind ik dan wel leuk. Dan vind ik het ook wel leuk om dat extra aan te zetten. En dan kan ik dat ook wel gebruiken als de stok om mee te slaan. Als dat dan eventueel te controversieel is, dan zeg ik van ja, je wilde iets iconisch. Nou ja, dat krijg je in ieder geval niet als het een onopvallend ding is. Dus wat dat betreft, u vragen, wij draaien. Mm. het moest de bibliotheek ook wel laten zien als een, juist niet als zo'n plek waarvan je denkt van ja, de bibliotheek is een stoffige plek waar je alleen maar serieus in de boeken moet zitten. Nou ja, dus ze wilden juist naar buiten treden. Ze wilden juist ook een ander publiek aantrekken enzovoort. Nou, ik kon het allemaal mooi gebruiken voor dat beeld wat ik toch al wel dit beeld had ik vrij snel voor ogen. Ik dacht van ja, dit moeten we gewoon doen daar. En als ik dan die opdracht zo las, dacht ik van nou ja, dat is dit is gewoon precies, het voldoet aan alle punten. Dus,
Kafka staat er ook tussen. Ja, een van jouw lievelingsschrijvers, las ik.
Ja, dat. En die heb ik de gaandeweg het proces ingefietst.
Het proces, dat had natuurlijk mooi dat je het zo zegt.
Ja, proces. Ja.
Had alles te maken met?
Nou ja, zo'n... Je kunt wel nagaan dat natuurlijk zo'n project neerzetten niet over één nacht ijs gaat op zo'n plek, op een monumentaal pand. Dus daar hadden nogal veel mensen iets over te zeggen. Dus we zijn echt door 100 commissies gegaan gedurende een aantal jaar voordat het er eindelijk doorheen was. Dus ja, het was wel echt een ambtelijk proces wat eraan ten grondslag lag, waarvan ik blij was dat er eindelijk doorheen was. Dus toen ik nog een keertje, de zoveelste keer, een nieuw ontwerp moest aanleveren, want er moest altijd een aanpassing aan komen en weet ik veel wat. Toen dacht ik van, als ik dan toch nog wat dingen daaraan aan toe moet voegen, dan doe ik ondertussen Kafka er ook maar eens even bij. Ja, dus...
Is het dan zo dat je... Word je daardoor aangemoedigd door dat soort strubbelingen? Of denk je dan weer, dan gaan we weer met die openbaar aanbesteden werken. Dat duurt gewoon heel lang. Doet het nog iets voor je creatieve proces?
Nou, ik vind het wel echt een vermoeiend proces, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, er waren een aantal dingen die wel ook echt tot een verbetering hebben geleid. Want zo'n commissie die er namens de gemeente zit...
Het zijn geen idioten natuurlijk. Nee, precies.
En die hadden wel bepaalde ideeën waarvan ik dacht van ja, ook, bedankt voor de tip.
Wat is een toevoeging?
Er was een technisch ding waarvan ik dacht dat ik me daaraan moest houden. Waardoor het frame is nu echt een heel gefragment, waar de bakken aan hangen, is nu een hele gekke vertakking van metalen spijlen die borden allemaal vasthouden. En in eerste instantie had ik een standaard frame gebruikt, wat er dus heel onnatuurlijk uitzag ten opzichte van die cacophonie en die veelvormigheid van het beeld. Terwijl het nu gaat het frame eigenlijk een beetje op in het geheel. Oh ja. En in het eerste voorstel had ik dat eenvoudigere frame voorgesteld, omdat ik dacht dat moest. Dat was ook zo. Dat moest ook. Daarmee voldeed ik aan de eisen, zeg maar. Maar toen heeft eigenlijk die commissie er ook wel voor gezorgd van ja, het voldoet aan de eisen, maar dit moeten we niet willen. En toen is dat dus een verbetering geworden. Dat is een voorbeeld van waardoor zo'n commissie niet alleen van kwade wil is, zeg maar, en ook echt wel een toevoeging kan zijn. Maar het gaat al, het betekent wel weer dat je weer terug naar de tekentafel moet en weet ik veel wat. En dat is ook precies de reden waarom ik niet geïnteresseerd ben in wel geïnteresseerd in architectuur, maar niet in dat ik dat zelf wil doen. Want alsjeblieft zeg, nee, dat hele proces, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Sterker nog, zelfs het maken van werk, of toen ik nog meer in het ontwerpen van meubelen zat, deed ik het ook allemaal liever zelf. Gewoon zelf, mijn eigen werkplaats deed ik eigenlijk al op de academie. Ik zorgde dat toen ik moest afstuderen, dat ik niet afhankelijk was van de werkplaats van de academie met de openingsuren daarvan. Ik kocht mijn eigen gereedschap. Ik maakte iets wat ik zelf kon maken. Want ik word al snel nerveus als er te veel mensen zich ermee gaan bemoeien, zeg maar. Dus nu heb ik dus ook gewoon mijn eigen werkplaats in Den Bosch. Met mijn eigen werknemers die daar het maken in het tempo dat voor ons lekker ligt, zeg maar.
En allemaal familie, dat is ook handig.
Ja.
Allemaal alleen maar familieleden aan het werk.
Ja, precies.
Dus inderdaad, de eenvoud van het idee moet niet te veel gehinderd worden door andere mensen daarin. Er zit een bepaalde vaart in en een bepaalde zuiverheid om dat idee van A tot Z te brengen.
Ja, zeker. Ik heb ook een hekel aan schetsen te moeten laten zien. Dat is ook het lastige van studeren bijvoorbeeld. Want dan moest je elke week je schetsje laten zien van hoe ver je was. Terwijl in je hoofd was het veel verder. Alleen ja, dat kun je nog niet uitvoeren, want dat duurt langer dan een week.
Ja.
Daarom doe ik ook eigenlijk, met de bibliotheek was het ook een pitch. Dus daar deed ik het dan maar weer, toch maar weer wel. En vaak voor publieke werken moet je het wel via een pitch doen, want dat is gewoon de wet. Maar ik heb er een hekel aan, omdat ik heb zoiets van, ja, ik weet wat ik ermee wil, maar ik kan het nog niet visualiseren, of het heeft nu nog niet de impact die ik denk dat het moet hebben. Dus geef me dan maar gewoon die opdracht, daar zorg ik er wel voor. Maar en daarom maak ik het ook vaak gewoon, wat ik zeg, van heel veel maak ik op eigen initiatief en maak ik het van A tot Z, hoef ik me nog niet eens aan mijn galerie te verantwoorden, weet je wel. Ik maak het gewoon precies zoals ik het wil. Dan bijvoorbeeld zo'n I Think Therefore I Was, waar we het een paar keer over hebben. Van ja, als je dat niet helemaal maakt, dan moet ik het een beetje zien te omschrijven. Van ja, het zijn honderden beeldschermen. Reken maar dat dat indrukwekkend gaat worden. En allemaal mensen zeggen, I think, ja, het is alsof je een mop aan het uitleggen yes. bent of zoiets. En ja, dat werkt nooit. En ik heb zoiets van, laat maar zitten, ik maak het wel gewoon. En dan zul je het wel meemaken. En dan mag je er nog van alles van vinden. Maar dan is het in ieder geval wat het moet zijn, in plaats van een soort van afgeleide ervan. Dus ik ben niet zo dol op pitches, niet zo dol op verantwoording afleggen naar wat voor commissies dan ook. Nou ja, zo'n technische tip is dan wel handig daarvoor. Maar daarvoor heb ik gedurende het proces ook genoeg contact met andere mensen.
Ja.
Ik probeer daar dus heel autonoom in te blijven.
Ik wilde je gaan vragen waar je nu mee bezig bent, maar dat heeft dus helemaal geen zin. Want dan moet je allemaal halve werken gaan omschrijven. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
Nee.
Of wil je er wel aan wagen?
Nee, er is eigenlijk inderdaad niks in dat opzicht. Ik ben blij nu met die expositie in Voorlinden. Die gaat de laatste maand in nu.
Tot met 24 september.
Ja, precies. Ik heb ook een project in Portugal waar ik mee bezig ben. Dat is een eigen project ook, waar ik een stuk land heb waar ook kunstenaars en andere zielsverwanten kunnen komen en dingen maken. Dus daar ga ik nu ook weer wat op focussen.
Omdat... Het is een soort land à la Kiefer gekocht. Een soort eigen kunstpretpark.
Samen met André Amaro. Sommige mensen kennen hem wel. Die woont daar. En zijn we dat aan het ontwikkelen om een misschien artist in residence of anderszins een plek te maken waar veel kan gebeuren en waar mensen het goed kunnen hebben. Dus dat heeft ook mijn aandacht. En er zijn natuurlijk al, er lopen altijd nieuwe opdrachten door. En inderdaad, dat is te prematuur om daar op in te gaan.
Ja, dat is nog niet tot wasdom gekomen.
Nee.
We kunnen wel naar het neden, gelukkig, om te kijken naar geven.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. En we zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.